Uiteindelijk ben ik gewoon eenvoudig timmerman. Maar ik ben heel tevreden in... gelukkig is het wel. Tevreden vind ik niet genoeg. Ik ben heel gelukkig in wat ik doe. Ja.
Dit is de derde aflevering van de podcast Alsof het je laatste dag is. Een podcast van Niels Drost en van mij, Daan Westerink. En eigenlijk zou ik nu samen met Niels op bezoek gaan bij grafkistenmaker Radboud Spruit hier in Utrecht. Maar Niels is bezig met zijn derde chemokuur en hij ligt er, zoals hij het zelf zo mooi zegt, een beetje af. Het is te pittig, maar hij wilde heel graag dat de afspraak doorging. Dus ben ik in mijn eentje naar de prachtige werkplaats gegaan van Radboud, midden in het centrum van Utrecht. Een hele warme plek waar we spraken over het leven, maar ook over de dood. Radboud, jij bent de grafkistenmaker. We zitten in een werkplaats, letterlijk tussen de kisten, maar eigenlijk tussen het hout. Dat vind ik heel bijzonder aan jouw werkplaats. De meeste wat commerciëlere bedrijven, als je daar komt voor een kist, dan zie je ze allemaal in een boekje staan en dan is het een soort etalage. En daar schrik ik altijd heel erg van. Ja. Maar hier is het gewoon, jij maakt de kisten en mensen kunnen ook hier naartoe komen. En dat wilde Niels ook heel erg graag. Ja. Wie ben jij? Waarom doe jij dit werk? Waarom fascineert dit werk jou zo?
Ik doe het al heel erg lang. En dan moet ik wel zeggen, van, ik ben, dat vertel ik mensen altijd. Ik ben geboren met een angst voor de dood. Dat had ik als kind al. De dood vond ik heel eng. Toen mijn grootouders dood gingen, ik was de enige die niet ging kijken. En gelukkig zeiden mijn ouders van dat ik ook niet mee hoefde. En iedereen ging gewoon mee. Ik had een broer, zusje, die gingen wel mee. Ik wilde ze niet zien. Dan bleef ik alleen thuis. Ik vond dat echt heel eng. En ik was 12, toen werd mijn moeder ziek. En toen dacht ik, oh, nu gaat mijn moeder dood. En ze was toen, het begon bij haar met, wat ik nu begrijp, waren eigenlijk gewoon depressies. Toen noemden ze het overspannen. Iets een heel, en dan praat ik over de jaren, begin jaren 70 was dat. 1972. Dus toen er werd er heel anders tegen aangekeken. En daarna kreeg zij kanker. En dat ging heel erg op en neer. Dus dat heeft best heel lang geduurd. Dus eigenlijk mijn hele jeugd heb ik verder met een zieke moeder geleefd. Waar het soms weer goed mee ging en soms heel erg slecht mee ging. En ze is pas overleden toen ik ongeveer 23 of 24 was. Dus mijn hele jeugd was al in het teken van mijn moeder gaat dood, denk ik. En dan dacht ik, oh nee, ze gaat niet dood. Oh ja, ze gaat wel dood. En het mooie aan de dood van mijn moeder is, we hebben alles zelf gedaan. Dat was heel erg, in die tijd was dat natuurlijk zeer ongebruikelijk. Mijn moeder, moet ik wel even bij zeggen, mijn moeder is, toen ze helemaal was opgegeven door het ziekenhuis, kreeg ze letterlijk te horen dat het nog weken was dat ze zou leven. En toen is ze heel kwaad geworden. Op het ziekenhuis. Ik bepaal of ik dood ga en niet jullie. En ze is daar letterlijk gewoon heel kwaad weggelopen. Ze heeft taxi gebeld, is naar huis. Mijn vader was een hele keurige man. Ik dacht, help, wat gebeurt er nu? Mijn moeder was het eigenlijk ook. Die is toen veranderd in een hele alternatieve vrouw. En die besloot, ik ga niet dood. Punt. Terwijl ze was helemaal verkankerd. En ze is heel erg het alternatieve circuit ingegaan. Was voor ons helemaal nieuw. Ze ging echt van het een op het andere dag biologisch dynamisch leven. Was heel streng voor zichzelf. Zag hele vage artsen op. Ik bracht haar daar vaak heen. Ze heeft in ieder geval nog 2 jaar geleefd. In plaats van een paar weken werd het 2 jaar. En ik denk nog steeds dat het haar mooiste jaren van haar leven zijn geweest. Want ze werd ontzettend zichzelf. En zei voor het eerst ook wat ze gewoon van alles vond. Mijn vader kreeg de keus van je gaat verder met mij of niet. Maar ik ga op deze manier verder. Dus dat was even heftig in hun relatie. En hij koos voor haar toen. En dus dat was heel bijzonder. Dus toen zij is ook gewoon thuis gestorven. Gewoon zonder pijnbestrijding of iets. En we hebben haar tot het allerlaatste moment bezocht. Dus daarna ga ik ook helemaal door ook in zo'n uitvaart. En wat vooral bleek was, zij was de eerste dode die ik zag. Het was niet eng. Dat ik dacht altijd zo. Ik was ook bang voor dode lichamen. Hè? Alles rond de dood vond ik eng. En dat lichaam vond ik gewoon helemaal niet eng. En Nou, zij kwam in een... We hadden wel een uitvaartondernemer genomen. Terwijl wel alles zelf deden. Maar in ieder geval, hè, die is verzorgd voor de kist en het vervoer. Ze kwam in een hele gewone fabriekskist. En ik vond toen de kist helemaal heel lelijk. En dacht, god, het ligt mijn moeder in zo'n lelijke kist. Net hebben we een mooi doek over de kist heen gelegd. We hadden een hele... We hadden een dienst in een kerk, maar een hele alternatieve dienst. Mijn moeder was gelovig. En het was een hele alternatieve dienst. Met ook lezingen van Krishnamurti en de Bhagwan zelfs. Dus dat was allemaal, ja. En naast een pastor die dat helemaal aanvoelde. Die kende zij heel goed. En, maar ik vond de kist heel lelijk. En toen ontstond bij mij het idee van, ik ga ooit voor mezelf een andere kist maken. Er wordt een kist die mooi wordt. En, maar dat zei ik tegen niemand. Dat was gewoon een idee. Ik was een type die niet wist wat hij wilde worden. Dus ik heb daar jarenlang mee geworsteld. Ik heb heel veel verschillende beroepen gehad. Echt heel, heel veel verschillende. Maar dat idee van die kist, dat bleef altijd in mijn hoofd zitten. Totdat ik... wanneer was dat? Ik denk dat ik eind 30 was of zo. En toen dacht ik, ja, moet toch wel een keer aan het idee beginnen. Ik had het bijna aan niemand verteld. Ik begon met te vertellen van, ik word misschien wel grafkisten maken. Ik dacht, als ik het maar vertel, dan moeten mensen daar weer op terugkomen en dan is er geen weg terug. Toen ik aan de eerste kist begon, was gewoon van afvalhout. Ik had een klein werkplaatsje gehuurd. Dat was zo waanzinnig mooi om te doen. Echt. Ik dacht, dit is het. Dit is het, denk ik. Maar dat was dus zo'n beetje, ja, was dat begin jaren, of halverwege jaren 90 ongeveer. Dus toen was het heel raar als je dat deed. Dus het is een heel lang proces geweest. Ik weet nog dat ik voor het eerst een uitvaartondernemer, de eerste kisten verdwenen al in de houtkachel. Ik ben wel een pietje precies, dus dat was niet goed en dit was goed. Uiteindelijk had ik een kist als ik hem wilde hebben. Dus het is een heel lang proces geweest om die uitvaartwereld te leren kennen. Internet was er nog niet. Het is een hele goeie voor mij geweest toen internet kwam. Ik heb een website grafkist.nl, want alle domeinnamen waren nog vrij. En iemand had mij uitgelegd hoe belangrijk dat zou worden. Dus internet is wel belangrijk voor me geworden. En zo langzamerhand ben ik die uitvaartwereld ingekomen. Ik had natuurlijk hele andere kisten dan dat de fabrieken hebben. Dus daardoor viel je wel op. In het begin viel ik heel erg op. Nou ja, ik ben nooit meer gestopt. Op de dag van vandaag.
Eigenlijk dus, de angst voor de dood. Dat je je grootouders niet wilde zien. Maar uiteindelijk de ziekte van je moeder. Je moeder heeft je eigenlijk
geholpen.
Ja.
En hier toegezet. Ja. En die angst voor de dood is langzaam weggegaan. Die was niet meteen weg. De dode lichaam van mijn moeder is heel erg belangrijk. Ik had haar wel eens beloofd. Die was dat mijn moeder zou gecremeerd worden. Was heel bang dat ze levend gecremeerd zou worden. Dat ze schijndood zou zijn. Had ze wel eens genoemd. Dus zei, en mijn moeder kon niet tegen kietelen onder haar voeten. Dus zei, je moet, als ik ooit dood ben, moet je mij kietelen onder haar voeten. Dus ik heb echt letterlijk. Maar het is heel raar. Ik zat alleen. Ze lag op bed thuis. En ja, ik had het beloofd. Dacht ik moet onder haar voeten gaan kietelen. Dus die koude voeten zo gepakt. En ze was al stijf aan het worden. Dus ik heb echt zo letterlijk gewoon die voeten gekieteld. Alleen maar dat ik het in ieder geval gedaan had. En dus dat was... als je nog nooit een dood iemand hebt aangeraakt. Het is in het begin... Ja, inmiddels heb ik honderden dode mensen in mijn armen gehad. Maar als je dat nog nooit hebt gehad, is wennen. Dus ik heb heel erg aan de dood moeten wennen. Hè? En gewoon, ik heb... in zoveel verschillende situaties door mijn werk. Bijvoorbeeld, wat ik nooit bij stil had gestaan, dat ik zou een kist maken. Ik heb nooit bij nagedacht van dat ik zou moeten helpen iemand in die kist leggen. Ik dacht, ja, ik maak een kist en die wordt dan verkocht. En de eerste paar kisten ging wel zo, want die werden opgehaald door een uitvaartondernemer. Totdat een keer iemand zei, kan je hem brengen? Ik had nog helemaal geen eigen voer. Auto lenen, kist brengen. Oh ja, kan je even helpen de overledenen in de kist leggen. En ik ben wel een type die... Ik ben wel bang voor de dood, maar ik ben niet bang in algemene zin. Dus ik zeg dan meteen, ja, natuurlijk. En ik denk wel van, help. Maar ik doe net alsof ik het normaal vind. Nou ja, dus het is allemaal stapsgewijs gegaan. En toen ik denk natuurlijk veel na in zo'n werkplaats. Dus dat thema van de angst voor... Mijn moeder was bang voor de dood...
Maar jij was nog een hele jonge gast, hè? Je was in de 20. Maar die laatste 2 jaar dus dat jouw moeder zo open was. Ook denkend aan de mensen die hiernaar luisteren. Hè? Mensen zijn bang voor de dood. Maar op het moment dat je moeder zo open is voor de dood. Dat is dus voor een kind, ook al is die al volwassen. Hoe is dat?
Ja, nou, zij was op een hele bijzondere manier open over de dood. Ze was niet helemaal open. Want zij had besloten, ik ga niet dood. Dus dat ze, dus net als met dat kietelen onder voeten, dat werd tussen neus en lippen wel eens verteld. Maar ze ging, dat was echt, en waarom ze het voor mij zo lang en vol, en ze kwam er ook beter uit te zien, echt hoor. Ze leefde waanzinnig gezond. Mijn vader ging daar trouwens in mee, was heel grappig. Die ging ook maar biologisch dynamisch leven, terwijl totaal niet zo'n type was. Maar zij ging gewoon niet dood, punt. Dus we gingen het niet hebben dat ze dood zou gaan. Nee, ze ging uitleggen hoe ze ging overleven. Hoe ze dat deed. Dus de kanker werd wel heel hard benoemd. Zij ging het gevecht aan met kankercellen. Zo had ze dat voor ogen en had ze allemaal methodes voor. En die werden heel open besproken. Haar angsten werden ook wel besproken. Dus ze werd heel erg open, maar echt dat vond ik... toen ik jullie podcast hoorde van jullie praten veel opener over dat het echt afgelopen kan zijn. En dat, die optie was er bij haar gewoon niet.
En hoe is dat nu in jouw leven? Want jij en ik kennen elkaar op verschillende manieren. Eén daarvan is dat onze dochters heel erg goed bevriend zijn. En ik ook weet dat zij al van klein kind af aan ging proef liggen in de kinderkistjes.
Ja, ze hebben altijd... haar, zij totaal
nou, leg dat maar eens uit aan je vriendin, hè?
Ja, nee, nou, begin...
Maar praat jij met haar ook? Zo open? Jouw moeder wilde dus niet over haar eigen dood praten, want ze ging niet dood. Je hebt wel daardoor heel lang afscheid van haar kunnen nemen. Maar is de dood ook in jouw gezinsleven?
Ja, wij praten heel veel over de dood. Ja, echt van heel veel. En sterker nog, ik word steeds ouder.
Je bent nu een 60er, hè?
Ja, ik word volgende maand 63. Zo voelt het niet, maar het is wel oud, vind ik. Ik vind dat ik weet dat ik een oude man ben. Mijn vader is ook lang geleden overleden. En omdat wij de dood van mijn moeder hadden meegemaakt, had hij ooit gezegd van ja, maar straks ben ik er. Hij zei van, ik ga opeens dood. Dat was zijn voorspelling. Dat is ook zo gebeurd. Hij heeft een hartstilstand gehad. Terwijl hij nog gewoon... Ja, hij reisde nog veel. Hij was net met mijn pensioen. Hartstilstand, dood. Maar hij had een grote envelop. Hij had altijd gezegd van... hij sprak open over de dood. Als ik dood ben... Hij vond het niet erg, zei hij. Maar ik denk dat ik opeens een keer dood ben. Dan moet je die envelop openmaken. Daar zat alles in. Dus toen hij dood was, mijn broer en ik ging naar zijn bureau en hebben die envelop geopend. Daar stond echt alles in. En dat was heel fijn. En alleen al gewoon een adressenlijst. Dat was heel schattig. Dat was nog in de tijd van de overschrijvingskaarten, bankchecks. Hij had een blanco bankcheck met zijn handtekening al erop. Met zo'n briefje erbij. Daar kun je vast heel veel geld overmaken naar jezelf. Want je hebt wel geld nodig. Hij had genoeg geld hoor. Gewoon voor alles.
Hij dacht vooruit.
Hij dacht helemaal vooruit. Oh ja, maar als hij... Hij had meegemaakt dat de bankrekening werd meteen geblokkeerd. Toen mijn moeder dood was. Mijn advies is altijd tegen mensen. Als je partner doodgaat. Zeg het niet tegen de bank. Het is jouw geld. En het geld is niet van de bank. En de bank gaat zeggen... Sommige banken zeggen het is strafbaar. Allemaal totale onzin. Maar zeg het niet tegen de bank. Mijn broer en ik hebben voor een hele oude tante gezorgd. We hebben nooit tegen de bank gezegd. Pas na 3/4 jaar of zo. Hè, toen hadden we alles geregeld. Alles was. En toen heeft de bank gezegd... Oh ja, ze is 3/4 jaar geleden overleden. En dan zei de bank alleen maar... Oh, dat hadden jullie eigenlijk eerder moeten zeggen. Oh, sorry. Maar dat is namelijk heel erg vervelend... als je niet bij het geld kan en je moet mensen betalen. Geeft heel veel stress...
En jouw vader had zo'n
alles vooruit. Dus we hadden een envelop. Daar stond alles in. Dat was dus heel fijn. Dus, dat wou ik zeggen. Ik dacht, dat moet ik ook voor mijn dochter. Ik heb maar één dochter. En dat moet ik ook voor haar doen. Ik ben dat al heel lang van plan. Maar ik word steeds ouder. Was een paar maanden geleden. Toen fietste ik naar Zuid-Frankrijk in mijn eentje. En dan denk ik van, oh shit. Maar ja, het is ook wel... Ik had vlak daarvoor een fietsongeluk gehad. Ik dacht, ja, dat kan ook in Frankrijk gebeuren. En dan rijdt ze maar zeker dood. En dan zit zij met al die ellende. Ze weet heel veel niet. Dus dan krijgt ze heel snel thuis even... Oh ja, als ik kom te overlijden, als ik verongeluk... Ja, dat is heel erg vervelend, zeg ik. Maar je weet, ik heb een hartstikke mooi leven gehad. Hè? Dus als je denkt daar vooral aan. Hè? Het is heel vriek. Maar even heel praktisch. Dit, hè? Ik heb werk met altijd gereedschap. En sommige gereedschap is heel veel waard. Sommige is niks waard. Maar dat weet die en die wel. Nou, ik doe tegenwoordig mijn eigen boekhouding. Dat is een beetje onhandig. Maar dan ga ik snel zeggen, oh ja, dat huis van mij is veel te oud, is afbetaald. Je moet helemaal zelf weten wat je ook maar doet met alles. Je mag alles opmaken. Als ik jou was, zou ik het huis gewoon verkopen en een andere woning kopen. Want het is zoveel klussen, dit is niks voor jou. Hele praktische dingen ga ik allemaal snel krijgen. Zij kent dit van mij, dus ze zit gewoon heel lief naar mij en mij te luisteren. Ik zeg, ja pap, ja, oh, nou, goed, ja, ja, oké, zal ik doen, zal ik doen. Ik ben er altijd mee bezig dat dit mijn laatste dag kan zijn. Maar ik vind het heel normaal. Ik vind het helemaal niet raar.
Komt er nog een envelop?
Er komt absoluut een envelop. Want ik vind die envelop wel heel erg belangrijk. Omdat ik het ook wel meemaak. Dat mensen helemaal niks weten. Niks kunnen vinden. Ik was... gisteren begeleidde ik doe het zelf uitvaarten. Ik had op afstand een doe het zelf uitvaart begeleid. Mensen die alles zelf doen. Alleen de dag van uitvaart keek ik mee en ik zorgde voor het vervoer. En die vrouw vertelde nog van haar man van vlak voordat hij stierf, zei hij van... Het ging allemaal heel snel bij hun. Het was gewoon, ging iets mis in het ziekenhuis. Ik heb daar en daar nog geld verstopt. Dat vond ik ook zo schattig. Hij kon het nog net vertellen. Het waren bijna zijn laatste woorden. Dus als hij dat niet had gezegd, had ze het misschien wel nooit gevonden. En dat gaat niet om geld hoor. Maar het is zo fijn om het toch alles goed over te dragen. En als iemand sterft, heb je met praktische dingen te maken. En het is heel fijn als je daarover gesproken hebt. Ik had alleen maar over gesproken als je open bent. Dat het afgelopen kan zijn. Of het iemand doodgaat.
Het is nu in de jaren 20 hè, van de 21ste eeuw, 2023 nu. Hoe anders is dat nu? Want er wordt nog steeds gezegd, de dood is taboe. Dus regelen mensen niks en denken ze dat ze alles moeten overlaten aan de grote uitvaartondernemingen. Jij had het net over doe het jezelf uitvaart, doe het zelf uitvaarten. Dat mag allemaal. Is de dood nog taboe?
Er is heel veel veranderd. Als ik kijk, zolang als ik nu in de uitvaartbranche werk, er is heel veel veranderd. In positieve zin, mensen zijn opener geworden. Voor corona zei ik dat de dood, toen zei ik van de dood is niet meer taboe. Maar toen corona kwam, toen wij wisten niet wat op ons afkwam en wat er zou gebeuren. En toen, wat ik heel erg heb gevonden, wat dat zag ik in mijn werk, de mensen in de verpleegtehuizen. Hè? Mm. Die werden gewoon afgescheiden van hun familie en van het leven, zeg maar. En die moesten gewoon in een eentje gaan sterven. En ik dacht van, nou, dit kan niet. Maar dat deden we omdat we heel erg bang waren. Dus in coronatijd toen heb ik weer gedacht van, oh ja, nee, die angst voor de dood is er nog. Er is al heel veel positief veranderd. Maar, kijk, taboe. Maar die angst is nog heel erg aanwezig. En dat hoeft niet. Kijk, de dood is niet leuk. Nooit. Niemand. Het is gewoon niet leuk, afscheid nemen. Maar... dus ik zeg tegenwoordig, sinds corona zeg ik van nou, er is nog wel een taboe op de dood. En dan noem ik dus het voorbeeld van hoe wij mensen hebben laten sterven in de verpleegtehuizen.
Ja.
Dat had niet gehoeven.
Ja, je hebt het ook gehoord van mij. Hè? Ik heb in coronatijd in het ziekenhuis gelegen. Ik dacht toen niet van, oh, ik ben niet bang voor de dood. Ik was als de dood om alleen te zijn. En ik was heel vaak alleen. Ja. Dus die eenzaamheid... Die was heel erg in die tijd. Maar wat kun je mensen daarin meegeven dan? Hoe kunnen we daarmee omgaan?
Ja, kijk, sowieso... Over de dood praten vind ik een hele goeie. Ik ben elke dag mee bezig en ik praat heel veel over de dood. Iedereen die mij, waar ik ook maar kom, die gaan met mij natuurlijk over de dood praten. Omdat die dat weten. Mensen vinden dat altijd heel erg fijn. Maar ik merk ook wel van, als ik in mijn vriendenkring, als mensen daar ernstig ziek zijn en dood gaan, en nog niet weten wanneer, dat het tussen partners ook, dat het soms heel moeilijk is om daarover te gaan praten. Mm-hmm. Ook als het nog vrij ver weg is. Hè? Je mm-hmm. hebt al een prognose van nog wel jaren, hè? Maar komt geen einde, dat je... En dan zeg ik altijd van, het is ontzettend moeilijk over te beginnen. Maar als er maar een kleine aanleiding is bij die ander, als je dat ziet, grijp dat aan. Hoe moeilijk het voor jezelf ook is om over te beginnen. Maar grijp het aan. En ik weet zeker dat die ander dat ook wil. Want iedereen is ermee bezig. Maar we praten er nu over. En iedereen nou, is natuurlijk ook bang voor de dood. Die wil helemaal niet dood. Dus dat zeg ik altijd. En dat merk ik nog steeds veel van. Maar als je dat eenmaal gedaan hebt. Hè, het is een hele grote stap. Is dat die je op dat moment neemt. Daarna wordt het weer makkelijker. Samen. Hè? Als ik kijk naar partners.
Maar ik luister bij jou ook tussen de regels door. Wat ik bij mezelf ook had. En dat heb ik ook heel erg gemerkt bij Niels. Die confrontatie met de dood. Dat het leven eindig kan zijn. Maakt ook dat je anders in het leven staat. Dus eigenlijk ben ik veel meer met leven bezig. Ja. Doordat je hebt gezien van hé, maar het kan zomaar afgelopen zijn. Hè? Wat jij in Frankrijk ook hebt beleven. Ja, ik kan op mijn 63ste gewoon dood neervallen.
Ja. Ja.
Hoe is dat voor jou?
Dat heb ik in de loop van de jaren heb ik dat bij mezelf gemerkt. Want ik ben in de loop van de jaren natuurlijk wel veranderd. Hè? En dood is een thema in mijn leven. Ook al weet ik nog niet wanneer ik dood ga. Maar ik heb heel veel met de dood letterlijk. Hè? Met die, fysiek ook, met die lichamen te maken. Met situaties, met heel veel verdriet. Dus ik zit dat altijd, zit ik altijd denken, oh ja, hoe is dat voor mezelf? Hoe sta ik erin? Waar komt het vandaan? En, dus ik heb in al die jaren heb ik hier een soort zelfanalyse gewoon gemaakt van mijzelf. Waarom doe je dit, Rappert? Het is niet normaal. Je zit dag in dag uit kisten te maken. Wat slaat dat op? Ja, en ik wil niet anders. Dus ik ben er dus achter gekomen dat ik, even heel kort samengevat, want het is natuurlijk een heel lang proces geweest. Ik ben er hier achter gekomen dat ik, ik was vroeger een stoere man, of stoere jongen. Jongen was, als je de remoter, ik wou geen vaste banen, ik had heel verschillende banen, ik reed heel Europa door op mijn motor. Vrije jongen.
Je woonde op een woonboot.
Hè? Stoere kan bijna niet. Ik kwam erachter van, het is allemaal buitenkant. En ik was totaal niet vrij. Helemaal niet. Voor de buitenkant, zo kwam ik over. Ik was dat niet. Ik was een en al angst voor het leven. Ik had echt angst voor het leven. Dat was mijn probleem. Maar daar ben ik langzamerhand achter gekomen. Maar het is heel fijn om daar achter te komen. Hè? Zo van, dat was het dus bij jou. Dus ik ben langzamerhand van die angst voor de dood. Ik kwam erachter, dit is angst voor het leven. En ik heb dus de angst voor het leven, dat heb ik helemaal van me, zo ervaren, van me af kunnen schudden. En dat, ik voel me nu, eigenlijk doe ik zoals vroeger had ik al verschillende banen, ik deed dit en dat. Ik doe eigenlijk heb ik heel saai werk. Ja, dan ben ik in mijn eentje in de werkplaats. Ik doe heel veel herhalingen. Ik heb, sommige kisten heb ik al honderden keren gemaakt. Nou, een kunstenaar die wil één kunstwerk maken en daarna moet hij weer helemaal vernieuwend en nieuw zijn. Ik begin weer opnieuw. Dezelfde kist. En ik voel me heel erg vrij. Dus dat is, voor mij is dat heel fijn.
Dus jij leeft eigenlijk alsof het je laatste dag is?
Ja. Dat denk ik. Kijk, ik spreek heel veel mensen die niet lang meer te leven hebben. En dus daar verplaats ik me ook al.
Die komen ook hier in de werkplaats,
ja,
hè?
Ja, komen ook. Ja. Het is een kleine groep, hoor. Want dat is wel een drempel voor mensen. Hè. Ik noem het altijd mijn helden. Hè, die weten dat ze doodgaan. Die daar open over durven te praten. En die durven ook nog eens naar een werkplaats om met een man die ze niet kennen over een kist te gaan praten. Dat vind ik echt helden. Zeg ik hun ook altijd. Hè? Als ze dan weggaan, ik zeg, oh ja, één moet ik je even zeggen. Je bent een held.
Nou.
Nee, ik zeg, zo open als jij bent. Hè, zoals jullie ook open praten. Dat vind ik, dat zijn helden voor mij. En dan zeg ik altijd, nee, je bent een held. Je bent hier gekomen. Dat is heel fijn voor je omgeving ook. Hè, dat jij open bent.
Regie.
De regie, ja. En hoe, nee, wat bedoel je met regie?
Nou, dat je open bent, maar dat je ook daarin gewoon.
Nee, dat is heel fijn.
Ja, die envelop is fijn, maar dat je ook weet dat je moeder in een kist van Radboud graag wil liggen, is ook fijn, hè?
Ja, nee, ja, klopt. Ja. Ja. Nee, ja, nee, dat heb ik ook. Ja. En wat ik maak ook wel mee dat de persoon die doodgaat, die is zo open dat de omgeving kan er bijna niet in meegaan. Die gaat bijna te ver voor hun.
Ja.
En dan, ik heb zo iemand ook al gesproken. Zeg, ja, dan moet je ook gewoon een beetje gas terugnemen. Ja, je kan niet verwachten van mensen. De stappen die jij zet, dat iemand anders dat ook gewoon kan.
Dus het is nogal wat dat je naar jou toe gaat. Dat je naar jou toe wil.
Ja.
En Peter, die de regie doet, maar ook mijn partner is, die noemt dat je als je weet dat je doodgaat, kijk je over de horizon heen. Maar die partner kijkt naar die horizon. Die kijkt er niet overheen, maar die moet verder.
Ja, precies.
Dus
ja.
Het is een ontzettende confrontatie. En ik had het bij de laatste podcast terugluisterend, stond ik echt keihard te huilen op het station. Omdat ik toen wederom besefte, hij wordt niet meer beter. En ik wil dat niet. Dus ik wil ook eigenlijk helemaal niet hier met Niels zijn. Omdat ik dan weet dat hij gewoon na gaat denken over waar hij in gaat liggen. Terwijl ik het heel goed vind. Ja. Dus dat is een strijd in jezelf.
Ja, ja.
Dus ik vind partners ook helden.
Ja, ja klopt. Ja, ja helemaal. Ja.
Ja. Ja. Ik weet dat een van de kisten, die heb je vernoemd naar je moeder, hè?
Ja, de Petronella.
Ja, wat een prachtig monument. Dus dat is een levenskunstwerk. Ja. Waarin ga jij zelf uiteindelijk?
Ja, dat is wel grappig, want wij praten er thuis heel vaak over.
En thuis is met je vriendin?
Ja,
met
vriendin en mijn dochter.
Ja.
En vriendenkring natuurlijk ook heel veel. Maar wij bespreken wel eens onze uitvaart gewoon. En in de loop van de jaren is het ook veranderd. Kijk, mijn dochter werd, die is nu 26. Dus maar ik sprak het ook met haar toen ze 12 was. Zeg maar, ja, nou, hoe zie jij je uitvaart? En dan, ik weet wel dat zij... Ze heeft wel eens meegemaakt in mijn familie dat we het graf ook dicht hebben gegooid. En dat dus heeft ze als klein kind een paar keer gedaan. En dat vond ze wel mooi zo. Dus toen zei ze ook van, nou, als ik doodga, zei ze ook van, nou, iedereen mag mee helpen dat graf dicht gooien. En toen zei ik, ja, maar weet je, sorry, ik vind dit zo erg als we jou... Ik wil dat maar met een paar mensen doen. Ik zou het afgrijzelijk vinden. Sommige mensen vinden het misschien leuk om jou... Oh, leuk, we gaan een gat dichtgooien. Maar ik vind het zo afgrijzelijk. Ik wil dat echt maar met een paar mensen doen. Dus je mag 3 uitzoeken uit je vriendenkring die mogen meehelpen. En de rest, dat bepaal ik met je moeder. Gewoon. Oké. Dus, maar we hebben het dus heel vaak besproken. En het verandert in de loop van de jaren. Kijk, maar als ik plotseling overlijd, is een ander verhaal dan wanneer ik het zie aankomen. Als ik het zie aankomen, ga ik nu even heel stoer zeggen, hè, dat ik het accepteer en dat, hè, want ik heb het nog nooit meegemaakt dat iemand dat tegen mij zei, maar nu is het echt zover. Kijk, ik denk dat ik het accepteer, wel heel verdrietig ben, maar ik denk dat ik het accepteer en even moet slikken en even moet herstellen natuurlijk van de klap. Ik ga opruimen thuis hier. Dus ik wil dat allemaal voor zijn voor hun. En ik ga dan natuurlijk mijn eigen kist maken. Hè, die ga ik dan wel eigen kist. Nu denk ik, maar dat hangt een beetje af van hoeveel tijd ik... Ik ben steeds meer van, wat ik mooi vind is van, ik vind dat we de kist... Nou, we moeten niks, maar ik vind het mooi om de kist uit te gaan. Ik vind een baar waar iemand op ligt met een doek overheen, dat je echt ziet dat daar iemand ligt. Het liefst heb ik hem ook gewoon open, dat je het gezicht ook ziet.
Even een pauze op de plaats. Dus de grafkist te maken gaat niet opgebaard worden in een kist. Nou, die wil op een baar. En een baar is een houten plank, hè?
Ja, de grafkist maken vindt eigenlijk dat wij van de kist af moeten. Ja, dat we inderdaad de kist uitgaan, dat we daarmee stoppen en dat we alleen nog maar op een baar liggen, op een plank, heel eenvoudig, met een hele simpele doek over je heen. Het liefst helemaal open. De wet in Nederland zegt namelijk, het begraven en cremeren zelf, dus echt dat laatste stukje, moet een lichaam toegedekt zijn.
Maar dat mag ook in een wikkeldoek zijn.
Laken gewoon over. Gewoon, je hoeslaken zelfs, hè, kan je gewoon over je heen. Maar je hoofd mag niet vrij zijn. Je mag niks van het lichaam zien. Hè, zo staat het toevallig in de wet. Ik heb soms mensen die willen dat. En dan zeg ik, nou, dan moet je echt met dat crematorium gaan praten. Of met de begraafplaatsbeheerder. Want officieel mag het niet. Ik weet van, als je de juiste persoon daar hebt. Die zegt, als we even van de auto naar het crematorium gaan, naar buiten moet even toegedekt, maar daarna mag het wel weer af. Ook zij vinden dat soms te confronterend. Ik vind het heel mooi.
Dus jij openbaar?
Ja, ik heb er nog één hele bijzondere kist. Dus die duurt echt maanden om die te maken. Dus moet ik even weten van, nou, dit jaar kom ik te overlijden. Dan ga ik aan die kist. Dus een coconvorm is heel... Maar ik denk, die wil ik nog één keer maken. En dan,
maar dat is net zoals met de cocon van het kinderkistje die jij ook hebt gemaakt. Ja, dat is gewoon heel veel schuur en...
Ja, heel veel schuren en zagen. Omdat die dan zo... Maar ik vind een baar het mooist. Dat weten ze thuis ook. En ja, wat ik zelf... Dit ging over wat ik vind, hè? Voor mezelf.
Jou of jij?
Ja, voor mij. Nou, ik vind dus eigenlijk... Ik vind mijn nabestaanden heel erg belangrijk. Dus ik vind het heel erg belangrijk dat zij iets doen wat voor hun goed voelt. Nou ja, uiteraard zeggen ze weer tegen mij van... Ja, maar wat jij vindt, dat vinden wij ook. Ja, dus daar hebben we het wel eens over. Dus ze weten van... als ik zeg maar nu doodga... Bijvoorbeeld toen ik laatst naar Zuid-Frankrijk fietsen. Dan had mijn vriendin, nou overlijd ik in het buitenland, word ik hier gebracht. Dan brengt ze mij hier naar de werkplaats en word ik hier opgebaard. Dat doet ze. En dan is er nog een beetje, ik ken heel veel mensen. Het nadeel is van als je heel veel mensen kent, kan een uitvaart heel groot worden. Maar ik hou toevallig van hele kleine uitvaarten. Echt gewoon, echt een hele kleine kring. Ik verzorg ook uitvaarten, hè, sociale uitvaarten noem ik dat. En daar is er geen geld, of heel weinig geld. Weinig mensen soms. Nooit eigenlijk dat er geen mensen zijn. Maar dan moet je echt denken aan, er zijn maar 5 mensen, of 7 mensen, of 10 mensen. En dat doen we gewoon in een woonkamer.
En eigenlijk vind je dat het mooist.
Dat vind ik het allermooist.
Dus jij wil ook graag een kleine uitvaart erop.
Ja, dat zou ik doen. Dus
ook
ik heb...
al kent iedereen jou.
Nou, wat ik tegen mijn vriendin heb gezegd, wat je doet. Ik vind het wel belangrijk, want dat zie je soms bij mensen ook. Iedereen moet zelf weten. Dan kiezen ze ook voor die kleine uitvaart en een besloten kring. Maar andere mensen krijgen niet de kans om afscheid te nemen. Ik heb dat ook bij buurtgenoten gehad. Die gingen dood. En dan kreeg je pas te horen dat ze begraven waren. Of je kreeg pas horen dat ze dood waren na de uitvaart. Want ja, die hielden we heel klein. Ik dacht van ja, maar ik had nog afscheid van hem willen nemen. En dat is voor heel veel mensen na. Dus ik heb wel gezegd van ik vind het heel belangrijk de mensen die van mij afscheid willen nemen. Dat ze dat kunnen, maar dat kan hier in de werkplaats. Dus kom hier en dan, voor de eerst is mijn ruimte. Dus ze kunnen even appen als ze eraan komen. Ik hou er niet van dat het maar in 1 uurtje kan. Ik weet als je dat heel erg verdeelt, de mooiste verhalen komen naar boven. Dus tegen mijn vriendin heb ik gezegd, wat ik zou doen is gewoon, hè, ga erbij zitten en vraag, hé, maar wat heb jij dan met Radboud gedeeld? Hè? Heb je daar nog, ik hou heel veel van verhalen. En zeker rond uitvaart, ook in die kleine kring. Ja, gisteren had ik dus ook een uitvaart in een woonkamer. En dan komen de verhalen van de familie. Die worden gewoon aan elkaar verteld.
Over het leven dus van jou, met jou.
Ja, bij mij zou... Ja, dat zou ik... dat adviseer ik haar. Ja, ik hoor ze niet meer. Ja. En ik heb ze zelf beleefd. Maar ja, zij hebt dat. Zij kent de meeste mensen ook geen eens. Nou. Dus dat lijkt mij voor haar heel waardevol. Prachtig. En ook voor mijn dochter.
Prachtig. Ja. Bij mij wist dat het ook eens in de 10 jaar. Ik dacht eerst begraven, natuurbegraafplaats. Toen dacht ik cremeren. Totdat je dat thuis bespreekt en onze oudste dochter zei... Maar ik wil gewoon dat jij bij opa en oma begraven wordt. Ja. Nou, dan laat je het weer los.
Ja.
Maar wel in een kist van Radboud. Ja. Of iemand in ieder geval die met zoveel passie... Want dat voel ik bij alles. Jij staat heel erg bewust in het leven. Dus jij bent niet bezig met je eigen dood. Ik ook niet, maar... Het gaat om dit leven nu.
Ja, nee, zeker.
En je zei ook bij binnenkomst... ik doe eigenlijk alleen maar nog waar ik zin in heb.
Ja. Ja. Nou, ik heb dat eigenlijk van mezelf geleerd. Toen ik heb heel even gestudeerd. Ik was 20, bouwkunde. Ik was helemaal zat. Ik ben geen type voor school. Ik kan makkelijk leren, maar ik was daar geen type voor. En toen... ik ben toen gestopt en ik wist totaal niet wat ik wilde. En toen besloot ik, en thuis, mijn moeder leefde toen nog. Mijn moeder die vond er eigenlijk helemaal geen punt. Mijn vader vond het een beetje lastig. Ik besloot, ik ga alleen maar doen wat ik leuk vind. Want ik wist totaal niet wat ik wilde, maar ik vind wel heel veel dingen leuk. Dus daar heb ik heel veel, ik vertelde toen straks, heel veel beroepen gehad. Dus ik ben taxichauffeur geweest, toerencarchauffeur. Ik heb als groepsleider in inrichtingen gewerkt. Heel divers. Op vrachtwagens gereden. Ik hou heel veel van auto's gewoon. Dus dat ik wil alle rijbewijzen hebben. En boekhandel gewerkt. Echt heel divers. Altijd om uit te proberen of ik dat leuk vond. Ik vond het altijd heel erg leuk. Maar ik kwam op een gegeven moment altijd weer achter van... ja, dit is het niet. Dus dan ging ik gewoon weer wat anders zoeken. En maar waar ik, dus ik heb vanaf mijn 20e... doe ik alleen maar leuke dingen. Alleen, ik wist wel altijd, ik had die onrust van dit is het niet. Ik wil iets doen wat echt helemaal bij mij past. Dus toen ik die kist ging maken, nou dat was voor mij waanzinnig mooi. Maar ik heb sinds een paar jaar heb ik zoiets van, ik wil weer, ik heb jarenlang heel hard gewerkt. Die uitvaartbranche ken ik door en door. Kistenwereld ken ik door en door. En ik word ook steeds ouder. Dus dan hou je toch een beetje rekening mee. Oh ja, hoe ga ik hier? Ik heb geen pensioen, omdat ik geloof niet in pensioen. Ik vind het heel raar om te stoppen met werken. Als je kan werken, zeg maar. Als je niet meer kan werken, is het fijn dat pensioen er is. Dus ik zal niet stoppen met werken zolang ik nog kan werken. Maar ik ben aan het veranderen. Toen besloot ik van, ik moet weer gaan richten op dat ik in het werk, want ik vind het nog steeds heel leuk, wat ik doe rond die dood. Ik ga alleen nog maar die dingen daar doen die ik leuk vind. Letterlijk dus zo. Wat vind ik leuk? Dus dan hoef je alleen maar te voelen.
En alleen maar voor mensen die hier langs willen komen.
Nou, dat heb ik met mijn kisten maak ik bijna alleen nog maar. Kijk, er zijn, ik ken honderden uitvaartondernemers in Nederland. En vroeger hebben die ook bij mij. Die bestellen nog steeds van die vlinders bij mij.
Maar, voor op de kist.
Voor op de kist zijn vlindersluitingen, niet mijn kisten, maar fabriekskisten. Maar mijn kisten, ik had minder tijd voor mijn kisten. Zoveel als ik er vroeger kon maken, zou nu niet meer kunnen. Maar dan wil ik echt alleen maar kisten maken voor particulieren. Ze hoeven niet hier te komen. Ik weet hoe moeilijk het is. Sommige mensen mailen mij. Dan heb ik echt mailcontact met mensen. Sommigen bellen. Hè, dus het is heel divers. Sommigen laten het doen door hun partner of door hun kind. Dat allemaal regelen. Maar dat vind ik heel mooi. Want ze kiezen bewust voor een kist van mij. Om wat voor reden dan ook. En dat is fantastisch om dat voor hun te maken. Dus ik ben daar heel erg in dat werk, ik verkoop ook veel nee. Ik kan niet. Ik heb meer vraag naar mijn kisten dan dat ik kan maken. Nou ja, het is niet anders.
Nee, dat maar die rusteloze jongen, die van in begin 20, die echt helemaal niet wist wat hij wilde.
Daar is niks voor over.
Maar die heeft wel zijn rust gevonden. Ja, die is heel erg gelukkig met wat hij nu doet.
Ja. Nee, dat kan ik echt zo zeggen. Ik ben heel erg gelukkig. Uiteindelijk ben ik gewoon een eenvoudig timmerman. Maar ik ben heel tevreden in. Gelukkig is het wel. Tevreden vind ik niet genoeg. Ik ben heel gelukkig in wat ik doe. Ja.
Nou, dat vind ik fantastisch.
Ja.
Dankjewel.
Alsjeblieft.